ja Hans, een nieuwe triathlon praat. Maar ik vrees een beetje dat het een hele korte gaat worden, Hans. Want...
Ja, want er gebeurde niet zo heel veel hè, dit weekend.
Nee, er gebeurde eigenlijk niks. Nee, ja, weet je Hans, ik ben gewoon sprakeloos. Dat is het meer eigenlijk. Het is ongekend hè, dit weekend.
Ja, de twee nieuwe triathlonlanden zijn bekend. Vergeet de Verenigde Staten en Australië en Frankrijk en Groot-Brittannië. Nederland en België zijn de nieuwe toplanden in long-distance triathlon, Tim.
Maar we moeten toch wel heel eventjes nu iets meer eer voor de Nederlanders hebben. Hans, dat hebben we nou wel verdiend hè, dit weekend, denk ik.
Ja, kijk, dat krijg je dan, hè. Dat krijg je dan. Ik had het aangekondigd ook al op social media. Het wordt een mooie Holland-België, onze podcast. Vlamingen waren er al naar aan het hinten. Maar nee, ja, we hebben geweldige prestaties gezien van zowel de Nederlanders als de Belgen. Maar ja, ja. Één Nederlander stak er toch met kop en schouders bovenuit.
Maar zonder gekkigheid, Hans, ik ben het natuurlijk met je eens. Ik zit je natuurlijk ook een beetje te dollen. Juri Keulen wint hier de wedstrijd. Is natuurlijk fenomenaal. Gaan we het zo uitgebreid over hebben. Els Visser, die dan namens Nederland derde wordt. Net zo goed fenomenaal. Maar Pieter Hemerijk, ook derde bij de mannen natuurlijk dan. Die daarmee ook gelijk de hele vervelende nasmaak van Miami natuurlijk wegspoelt. Ja, ook fenomenaal, Hans. Het waren gewoon drie toppers. En... Hans, we kijken wel eens met een glazen bol vooruit. Hebben we nu met Singapore niet gedaan. Maar ik denk niet dat één van ons dit ooit verwacht had, toch?
Jij wel. Want daar wou ik het vandaag inderdaad nog met jou over hebben. Van of je mij de lottocijfers wil doorgeven voor volgende week. Want jij zei aan het begin van de uitzending, waren we aan het appen met elkaar. En toen had je al de profetische woorden, volgens mij gaat Juri winnen vandaag.
Nee, dat klopt. Maar ik bedoelde eigenlijk meer als wij vorige week in de podcast van toen hadden moeten zeggen dat Juri eerste zou worden, Pieter derde en Els derde. Dan hadden we elkaar niet geloofd, maar dan hadden we onszelf ook niet geloofd, toch?
Nee, klopt. Daar heb je absoluut een punt. Dus,
Hoe heb je naar die wedstrijd gekeken, Hans? Laten we beginnen met de vrouwenwedstrijd. Want ik denk dat we over de mannenwedstrijd nog veel meer te bespreken hebben. Al is het alleen al omdat Juri dus die eerste plaats heeft gepakt. Wat echt historisch gezien ongekend is. Maar de vrouwenwedstrijd die vond een dag eerder plaats, zaterdag. Waarin we, ik kan toch wel zeggen, een ontketende Els Visser zagen. Mm-hmm. Ook een Lotte Willems, die we trouwens niet moeten vergeten. 12e, die... misschien een klein beetje tegenviel. Overigens nog steeds een prima wedstrijd draaide. Maar met het fietsen en het lopen toch wel een beetje tekort kwam.
Ja.
Maar Hans, ik moet wel zeggen, los van die Nederlandse prestaties... het was ook gewoon een hele toffe wedstrijd om te kijken, die vrouwenrace.
Ja, vind ik ook. Ik heb er echt van genoten. Dat is ideaal ook zo'n wedstrijd bij het ontbijt. Vanaf de ontbijttafel begin ik kijken en blijven kijken. En eigenlijk bijna constant blijven kijken. Misschien moeten we daar alleszins al mee beginnen. Want dat vond ik wel de vaststelling van het weekend. Is dat de T100, de PTO, geleerd heeft dat Miami... en deze keer een wedstrijd... ja, eigenlijk schitterend in beeld heeft gebracht.
Was top, hè?
Ja, ik vond dit een van de beste livestreams die ik in lange tijd heb gezien. En ja, het zag er gewoon goed uit. Verschillende atleten in beeld, mooie close-up shots. Het had alles wat het moet hebben. En dan was de wedstrijd ook nog spannend. Dus dat maakte wel ik vorige week zat ik nog te zeggen van Ironman Pro Series wint voorlopig op punten. Maar in deze zeg maar derde ronde heeft de PTO even mij een paar uppercuts uitgehaald op gebied van uitzenden en livestreamen. Ik vond het zeer mooi en zeer boeiend om naar te kijken. En ja, vooral ook omdat het was een hele mooie strijd voorin. Waarin je eigenlijk tot in de laatste kilometers niet kon zeggen van wie gaat het nu precies halen. Die laatste 4 kilometer was het wel duidelijk. Toen was het... toen was Ashley Gentle echt wel helemaal onder stoom en voorbij aan Lucy Charles. Maar tot die tijd was toch wel kijken. En dan zie je een Els Visser en dan denk je, gaat hij nog derde worden? En ik vond dat ook heel leuk in beeld gebracht. Dat je die strijd ook voor de andere posities zag. En dat ze ook elke keer de juiste momenten hadden bij passages. En ja, ik vond het goed.
Wat vond je van het wedstrijdverloop zelf, Hans? Want... kijk, er wordt natuurlijk veel over gezegd. Ashley Gentle, op voorhand wist je al, die gaat natuurlijk met het lopen op zijn minst tijd goed maken. En dan was het eventjes de vraag, gaat ze dat voldoende doen om de wedstrijd te winnen? Nou, uiteindelijk blijkt dat het dus het geval was. Tegelijkertijd was het echt weer een uitputtingsslag. Hè? Veel vrouwen die door de hitte toch wel bevangen werden, uitstapten. Chelsea Sodaro bijvoorbeeld al vroeg in de wedstrijd eruit. Maar er volgden er nog vele anderen. Maar als je dan bijvoorbeeld naar de Lucy Charles kijkt, die eigenlijk de hele wedstrijd aan de leiding gaat, gedeeltelijk samen met Lucy Buckingham. Ja, Hans, ze heeft Kona gewonnen. En iedereen is dan lyrisch, waaronder wij natuurlijk ook. Maar het is nu wel weer zo'n wedstrijd dat ze dan... Het is wel weer zo'n typische Lucy Charles wedstrijd, hè? Zo'n net niet wedstrijd.
Ja, ja. Ja, ik denk dat ook zij wel flink wat last had van de hitte. En je denkt van, ja, die wint Kona, dus je zou er eigenlijk moeten tegen kunnen. Maar als je de loopstijlen ging vergelijken, ja, dan zag je echt wel dat het bij Ashley Gentle een stuk vlotter ging. En ja, ik vond het eigenlijk wel verrassend, omdat je weet dat het maar 18 kilometer lopen is. En als je dan ziet met welke verschillen ze van de fiets komen, ja, dan dacht ik van, het is wel binnen voor Lucy Charles. Wie gaat dit nog dichtlopen? En ja, uiteindelijk Ashley Gentle, die daar vrij vlot in slaagde. Ja, ik zeg dat wel vlot. Het zag er gewoon echt heel soepel en vlot uit bij haar, als je haar zag lopen.
Dus ja, want de tijden waren eigenlijk heel langzaam, hè?
Ja, maar ja, wat de 36 graden, Tim.
Ja. Nee, ja. Ik bedoel dat ook niet negatief, want dat is helemaal logisch. Maar wat mij zo verbaasde, precies wat jij zegt, het zag er heel soepel uit bij Ashley Gentle. Bij Elswisse trouwens ook. Het zag er ook heel snel uit. Maar als je dan die tijden bekijkt, dan was dat eigenlijk voor die vrouwen dus relatief langzaam. Wat helemaal begrijpelijk is. Maar dat paste niet helemaal bij hoe het eruit zag, vond ik.
Ja, nee, klopt. Het is ook wel een lastig parcours, dus dat heeft er natuurlijk ook wel wat mee te maken. Dus dan krijg je automatisch wat tragere tijden. Maar ik dacht van, na het fietsen, ja, hier gaat niet zo heel veel meer veranderen. Omdat die verschillen al zo groot waren en ook daar heel lastig parcours in die hitte. En ik dacht van, ja, er zullen er wel al een paar murren zijn. Wat ook het geval was bij een aantal atleten, dat zag je ook wel, die het echt lastig hadden in het lopen. Waaronder een Lotte Willems, die echt nog veel tijd heeft verloren in het loopnummer ook. Maar als je dan een Ashley Gentle ziet lopen en een Els Visser, ja, die zagen er eigenlijk redelijk fris uit. Dat was, dat was wel
opvallend. Hoe heb je daar überhaupt naar gekeken, Hans, naar Els Visser, voordat ik mijn mening erover geef? Els kwam natuurlijk met minuten achterstand uit het water, zoals we dat eigenlijk van haar gewend zijn, hè?
Ja.
Is een slechte zwemmer, zegt ze zelf ook. Wat ik trouwens heel mooi vond, is dat ze na afloop in het interview met onder andere Jan Frodeno zei dat ze volledig geïnspireerd was door mannen als, nou, jouw groot idool Lionel Sanders, maar ook Sam Long. Ze zei, dat zijn mannen die eigenlijk mij hebben laten zien dat je ook als slechte zwemster, want ze zei ook letterlijk, my swim is shit, dat je dan nog steeds heel goed kunt finishen. Ja, en Hans, dat ze dan op de fiets eigenlijk voorbij gaat aan iedereen, behalve die twee koploopsters. Ja, ik weet niet hoe jij ernaar gekeken hebt, maar ik vond het indrukwekkend.
Ja, nee, absoluut, absoluut. En dan denk ik ook van, als ze iets dichterbij zit en ze kan nog mee, een beetje in het zog en datzelfde tempo aanhouden, ja, dan zit er misschien nog wel meer in. Ik denk ook wel dat ze het van dit soort wedstrijden zal moeten hebben, waarin je dit soort scenario krijgt. En hopelijk kan ze een keer, zoals Lionel Sanders, in een goede winter de stap zetten naar beter zwemmen. Maar ik vond het knap wat ze deed. En langs de andere kant had ik zoiets van, had hier nog meer ingezeten als ze wat dichterbij had gezeten. Dat waren eigenlijk mijn twee gedachten waar ik op hinkte.
Maar als jij er €100 op had in moeten zetten toen Els van de fiets kwam in derde positie al. Ze had toen iedereen ingehaald, behalve dus de twee Lucy's. Pardon. Had jij toen je €100 ingezet op een podiumplaats voor Els? Of dacht je dat ze er nog doorheen zou gaan zakken? Of op zijn minst positie zou verliezen?
Het verschil was zo groot. En je weet dat Ashley Gentle daar ook nog zit. En er zaten ook nog een paar goede loopsters in de buurt. Dus ik had op dat moment niet meteen €100 ingezet op een podiumplaats. Dat moet ik ook wel eerlijk zeggen.
Nee, dat had ik ook. En wat heel mooi is, ik heb Els uitvoerig gesproken na afloop. Interview staat natuurlijk ook online op onze website rielon.nl. Els werd natuurlijk heel snel ingehaald door Gentle, hè, eigenlijk al binnen een kilometer. En dat was een van de mooiere momenten voor Els, zei ze. Want wat deed Ashley Gentle, en ik vind dat ook zelf echt wel heel tof, dat iemand van zo'n statuur dat doet. Die tikte Els eventjes aan en ze riep toen naar Els, wat heb je goed gefietst? En Elsa, ja, dat vond ik zo mooi dat ze dat deed. En Elsa heeft toen teruggeroepen, nou, iets in de trend van bedankt en go get them, pak ze. Maar ik verbaas me daar soms ook nog wel over hoeveel die topatleten nog naar elkaar roepen, hè, wat dat betreft.
Ja, maar dat vind ik zo mooi aan het triathlonsport. Je ziet het wel meer als ze elkaar passeren, van dat er nog een tikje volgt, een aanmoediging en dergelijke. We hebben het er eerder over gehad en ze weten allemaal wat ze ervoor moeten doen. En ik vind dat zo mooi, die sportiviteit onderling en het respect voor elkaar, dat is gewoon super groot. Dus dat is een leuke.
Joeri Keulen, dat heeft een ander gebaar, hè? Heb je dat ook gezien?
Nee, dat heb ik gemist, denk
Dat
ik.
is wel, ik moet wel zeggen, we moeten vooral positief zijn over Joeri, maar dit vond ik toch wel opvallend. We weten natuurlijk allemaal van de veete tussen Joeri en Frederik Funk, hè? Na steerfestijn in Mallorca, waarin Funk, nou ja, Joeri betichtte van te veel steren. Joeri won de wedstrijd. En dat is online een behoorlijke hetze geworden. En nou ja, dit was de eerste wedstrijd waarin beide mannen elkaar weer tegenkwamen in een rechtstreeks duel. Nou, Frederik Funk had op zijn minst geen goede dag. Die lag op minuten achterstand. En we hebben ook allemaal gezien, het parcours was natuurlijk constant heen en weer, zowel op de fiets als lopen, dus je kwam elkaar vaak tegen. En Joeri die heeft, ik geloof, een handkusje gegeven naar Frederik, of een keer even zijn mond voor zijn hand voor zijn mond gehouden, van kijk eens, ik loop hier en jij loopt daar.
Nee, dat heb ik gemist. Dat
Maar dat is best
college.
wel een pittig statement, Hans, of niet?
Dat is ook wel even. Ja, heeft hij antwoord met de benen en dan dat er nog wel even bij. Overigens, daarover gesproken. Vanochtend zag ik, want wij zijn op dinsdagochtend vroeg deze podcast aan het opnemen. En ik zag een story voorbij komen van Marten Variel op training in Girona. En afgelopen week had hij al een story gepost dat hij nog een stukje op de atletiekpiste had gefietst om aan zijn gemiddelde van 30 per uur op de fiets te komen na een lange training. En nu post hij weer van nog een gemakkelijke manier om aan 30 kilometer per uur te komen is de Frederik Funk train pakken. En dan zag je de camera naar voren gaan en dan zag je effectief dat hij als derde in het wiel hing van Frederik Funk, die dus blijkbaar ook daar in Girona aan het trainen is. Dus Marten was mee. En ik had nog de impuls van, zou ik vragen van waar zit Joeri Keulen? Is die alleen op de fiets weg? Maar ik dacht, nee, ik ga het later, want ik weet niet of Funk
Gevoelig
dat zo leuk gaat vinden.
onderwerp. En Funk zou het niet leuk vinden. En Hans, we kunnen ook wel de conclusie trekken. Joeri hoeven we nooit meer te associëren met steden, toch? Niet dat wij dat al deden, maar het gebeurde online dus wel. Dat is verleden tijd, hè?
Ja, absoluut. De manier waarop hij het fietsen heeft aangepakt. Ja, dat was nog wel een ding. Ik heb jou nog zitten appen op dat moment van, wat is hij aan het
Ja.
doen en gaat hij zich niet opblazen? Want ik vond ook, het duurde lang voor hij weggeraakte en uiteindelijk waren de verschillen ook niet super groot. Dus ik vond dat hij lang is. Je zag echt dat hij een power was. Dat was niet even van ik rij hier gewoon een constant tempo. Nee, je zag echt, het was een zwaar verzet, een zware versnelling wat hij trapte. En hij zat echt aan de boom te schudden, maar de rest loste niet meteen. En dat vond ik vooral wel een opvallende. Dat ik dacht van, jongen, wat ben je aan het doen? Het is 36 graden, iedereen is aan het afzien. En jij zit hier op kop te sleuren en proberen een gaatje te krijgen dat je niet direct krijgt. Dat heeft echt lang geduurd eer dat hij weggeraakte uit die groep. Het was eigenlijk met Brownlee dat hij er uiteindelijk in geslaagd is om echt weg te rijden. Maar ja, dat vond ik wel een heel verrassende move van hem.
Ja, een verrassende move, maar ook best wel een opvallend moment, vond je niet? Ik had het eigenlijk niet verwacht. Het gebeurde natuurlijk na een kilometertje of 20. Het was een kopgroep van een man of 8 à 10, denk ik. En ook niet de minste naam, hè. We hebben het echt over de grote mannen. Daniel Beckerkar zat erbij, Brownlee, Noot.
Ik denk
Even
dat op dat
denken.
moment enkel Sam Long daar nog niet vooraan zat. En de rest zat er allemaal bij. Ja, buiten dan
Klopt.
Laidlaw. Maar ja, daar moeten we het
Ja.
niet te lang over hebben. Die had gewoon een kutdag.
Ja.
Die was niet goed genoeg, zei hij. Die is uitgestapt. Maar voor de rest zaten alle grote namen daar wel vooraan, inderdaad. Ja.
Maar ik sprak dus met Joeri ook natuurlijk uitvoerig. Ook dat interview staat online. Jij zegt heel terecht, want ik had precies die indruk dat het niet zomaar een versnelling was. Het was echt wel echt flink gas er eventjes op. Maar Joeri zei dus, en dat baseert hij natuurlijk op basis van zijn hartslag, maar ook op zijn powermeter onder andere, dat hij niet zo heel veel speciaals deed. Hij zei ook, ik wilde niet per se op dat moment wegrijden. Ik wilde eigenlijk eventjes het gas omhoog gooien, want het tempo lag laag. En ik wilde sowieso voorkomen dat Sam Long, die op dat moment een minuut of 4 achter lag, terug zou komen. En ik wilde eigenlijk ook niet samen met Jason West, naar T2 toe. Omdat Jason West natuurlijk een gigantisch snelle loper ook is. En hij verbaasde zichzelf er ook mee, zei Jury, dat hij eigenlijk zo snel bij die groep wegreed. En toen zei hij, ja, ik had ineens een minuut voorsprong. En hij zei, ja, kijk, je ziet dan dat je een minuut hebt. Je kunt ook niet meer terug, hè? Je kan ook niet meer ineens je benen stil gaan houden dan.
Klopt, ja. Dan is er no way back, dan is het blijven gaan. En ik weet niet of dat comfortabel aanvoelt als je in die positie zit.
Hij heeft een beetje getwijfeld, zei hij. Hij heeft af en toe gedacht van, ja, waar ben ik aan begonnen? Tegelijkertijd zei hij ook, en dat vind ik best wel sterk. Hij zei, want hij had dus die minuut te pakken. En hij zei, ik wist toen al dat je een minuut onder deze omstandigheden niet zomaar dicht rijdt en ook niet zomaar dicht loopt. En hij is goed op zijn voeding blijven letten. Hield zich eigenlijk de hele tijd aan zijn eigen plan. Heeft zich ook nergens opgeblazen. Ja, en toen was het voor mij de vraag, Hans, daar hebben we het ook natuurlijk nog even met elkaar over gehad tijdens de wedstrijd. Van het enige gevaar is, denk ik, nu die warmte. En dat hij zichzelf niet in zijn enthousiasme helemaal opblaast op de fiets.
Ja.
Maar eigenlijk die eerste meters dat hij aan het lopen was, Hans, zag je het al, hè? Hij was gewoon super fit nog.
Ja, maar ja, goed, dat idee kreeg ik bij Lucy Charles ook. Dus ik had bij Jury ook nog wel wat voorbehoud. En je zag dan op een gegeven moment ook de beelden van een Sam Long die begon te lopen. En dat zag er nog sneller uit, daar moet ik ook eerlijk in zijn. wat gaat die kerel hard, jongen? Dat is echt...
Niet normaal, hè?
Ja, ik vind vooral het voorbeeld bij Sam Long is het moment dat hij zijn penalty uitzet. Want ik zag op een gegeven moment op een beeld ineens Pieter Hemerijk terug voor Sam Long lopen. En ik dacht, heeft Long nu een inzinking gehad of dergelijke? Of is Pieter aan het versnellen? Maar dan zag je gewoon Long in no time dat gat naar Pieter dichtlopen en er dan terug drie kwart minuut van weglopen. En dan denk je van, ja, dat is onvoorstelbaar. Dus dat zag er snel uit. Maar Jury, dat ging ook wel goed. En dat vond ik ook wel verrassend, want een filmpje dat het bij ons zeer goed doet, wat wij maandag hebben gepost, is fragment waarin Jury Keulen tot vijf keer toe een drinkbus mist bij de bevoorrading op de fiets. En toen dacht ik, dit kan wel eens killingen zijn. Want als je hier niet voldoende vocht naar binnen krijgt, dan kan het lastig worden. Gelukkig zag ik wel het beeld nadien. Vlak daarna zie je hem nog een bidon grijpen die op zijn fiets hangt om zichzelf te verfrissen. Dus het was niet dat hij helemaal leeg was. Maar ik vond dat wel een heel opvallende. En eigenlijk daarop doorgaan, Tim, heb je erop gelet hoe die bevoorrading stond opgesteld en de manier waarop ze die bidons hebben aangegeven?
Nou, ik vond het sowieso dus heel gek dat die posten aan de linkerkant staan. Op zich, in Singapore is het niet per se heel verrassend, omdat ze daar natuurlijk links rijden. Maar 9 van de 10 profatleten, of ja, eigenlijk 9 van de 10 mensen sowieso in het algemeen, is natuurlijk rechts. Dus een drankpost staat bijna altijd rechts, omdat het makkelijker aanpakt. Dus dat was gek. Kijk, we zagen bij de vrouwen... ook verschillende vrouwen en bij de mannen dus ook verschillende mannen, dat ze moeite hadden om die bidons aan te pakken. Chelsea Sodaro zag je er een stuk of 8 missen.
Ja.
Is misschien ook niet zo heel gek, omdat het daar, het was daar ruim 30 graden, gigantisch heet. De bidons worden natuurlijk gekoeld, dus die zijn heel vochtig van de buitenkant, daardoor glad. Dus je pakt ze natuurlijk minder makkelijk aan. Maar toch, Hans, moet ik eerlijk zeggen dat het mij verbaast dat je als profatleet het niet voor elkaar krijgt een bidon te pakken. Ik weet niet hoe je... Ben ik dan te kritisch?
Nee, maar ik in eerste instantie had ik ook die impuls. Maar als je dan goed kijkt naar die beelden... Dus het is blijkbaar een nieuwe regel. Want World Triathlon doet dat al langer in de WTCS-races... bij de drankbevoorrading in het lopen. Want in het fietsen is er normaal gezien geen drankbevoorrading. Maar dan zie je ze staan langs de kant van de weg... met gestrekte arm, een flesje, een gesloten waterflesje... dat moet dicht zijn, op de handpalm. En dat kunnen de atleten aanpakken. En nu hadden ze ongeveer hetzelfde systeem. Dus de vrijwilligers die hadden de bidon op de handpalm staan. Sommigen klemden ze nog wel een beetje met de vingers. Maar als je daar geen tegenkracht op hebt, zoals je eigenlijk in de koers hebt, waar ze de bidon vaak van boven vasthouden, of op zijn minst van opzij, dan geef je iets meer tegenkracht, zodanig van als je die fles grijpt, dat je meer grip hebt en dat die snelheid even wordt gestopt. En je ziet dat vaak, die meegaande beweging, en dan dat grijpen, dat heb je nu niet, want het is een statisch moment. En de laatste fles heeft hij bijna, omdat dat denk ik ook zo wat de enige vrijwilliger was die nog een paar stappen deed om mee te gaan en proberen toch
die liep mee, hè?
Ja. En dat is eigenlijk...
Oké, maar het is goed dat je dat zegt, inderdaad.
Ja. En dat zie je vaak. Als je kijkt naar de bevoorrading in het wielrennen, dan zie je van dat de mensen die daar ervaren in zijn, die maken die meegaande beweging. En zorgen ervoor dat je op die moment, zeg maar, voldoende snelheid hebt om die fles te grijpen. En dat je dan ook, ja, genoeg grip kan zetten erop. Dus dat vond ik wel een opvallende, dat nu ineens op deze manier werd gedaan.
Ja, nou Hans, jij zei net Sam Laidlaw, daar moeten we het niet te lang over hebben. Laten we het er toch even over hebben. Ik denk namelijk dat we een beetje voorzichtig de conclusie kunnen gaan trekken dat hij na zijn overwinning op Kona, of ja, eigenlijk in Nice was dat natuurlijk dus, sorry, maar in ieder geval het WK Ironman wat hij natuurlijk won, het jaar daarvoor werd hij tweede op Kona. Hij heeft ook na afloop gezegd dat hij toen best wel een beetje in een zwart gat kwam te zitten. Moeite had met de motivatie, moeite had met zijn fysieke gesteldheid. Maar hij zit echt wel in een lastige positie. In Miami was hij natuurlijk volledig door het ijs gezakt. Nu stapte hij vrij snel uit de wedstrijd. Enig idee hoe dat kan, Hans? Dat hij zo uit zijn doen eigenlijk is?
Goh, ja, ik denk dat zijn hoofddoel ongetwijfeld toch echt wel Kona gaat zijn. En misschien ligt hij 100 kilometer minder. Dat is de eerste reflectie die ik heb bij Sam Laidlaw. En het is een man van ups en downs. Hij kan uitpakken met geweldige wedstrijden of helemaal niks. Er is vaak geen weg tussen bij hem.
Nee, maar je ziet ook reacties. Even vooropgesteld, het is niet mijn mening per se, maar ik zie hem best wel, of eigenlijk helemaal niet, maar ik zie hem wel voorbij komen. Is dat er nu ook mensen zijn die, en het is echt speculeren hoor, die dan zeggen, kijk, hij is natuurlijk in opspraak geraakt, zou doping gebruikt hebben, werd daar op zijn minst van beticht. Sinds die verhalen uitgekomen zijn, zijn al zijn prestaties slecht. Dus mensen zeggen nu, hij is gewoon per direct gestopt met doping en hij kan nu niks meer presteren.
Ja, oké. Okay.
Dat is vrij extreem al, hè?
Ja, dat is inderdaad vrij extreem. Ik weet niet. Hij is natuurlijk ook lang geblesseerd geweest vorig jaar. Dus dat heeft ook meegespeeld. Ik heb hem nog gezien in Challenge Vieux Bocaux. Daar kon hij toen alleen in een trio meedoen, omdat hij nog niet hersteld was. Ja. Om zelf een volledige, of een volledige zeg ik dan, het was een halve triathlon. Ik wou zeggen, een volledige wedstrijd alleen te doen. Dus een volledige halve triathlon te doen. Dat klinkt zo raar. Dus misschien heeft hij daar toch nog wel wat naweeën van, ik weet het niet. Maar je weet nooit bij Sam Laidlaw, ik schrijf hem nooit af. Maar ik denk ook die 100 kilometer, het is niet echt zijn ding. En dan in deze omstandigheden, ja, ik weet het niet.
Ik ben het met je eens. Laten we het over veel belangrijkere dingen hebben. Pieter Hemerijk, Hans, heeft hij je verbaasd of niet?
Nee. Heeft me niet verbaasd. Ik had dit verwacht. Ook omdat vorig jaar was hij al tweede. Achter Bloemenveld heeft hij eigenlijk lang zicht gehad op de overwinning. En je weet dan dat hij om kan met de hitte en met het parcours. En ik denk dat hij een hele slimme wedstrijd heeft gedaan. Dus hij heeft het volgens mij goed aangepakt, goed gedoseerd. Ik heb toch nog even zitten dromen van dat het een tweede plaats zou worden. Maar je zag wel in het duel met Sam Long dat Long gewoon sneller was in het lopen. Wat wel een klein beetje een verontrustende is voor de rest van het seizoen. En ook op de langere afstand. Want Long heeft wel gezegd van ik wil voorlopig focussen op 70.3 en op de T100. De halve afstand, zeg maar. Maar als hij met deze loopsnelheid naar een Kona trekt, ja, dan denk ik dat er toch wel een aantal lichtelijk schrik beginnen te krijgen.
Maar zou daar niet hetzelfde gelden als wat je net bij Sam Laidlaw ook zei? Een hele is natuurlijk echt wel heel iets anders dan een halve dan, hè, wat dat betreft.
Ja, maar hij zit echt wel in de vorm van zijn leven. Hij is al een paar weken in bijzonder goede doen. Je zag hem ook enorm genieten van zijn tweede plaats. Dat vond ik ook wel een opvallende. Hij vierde het aan de finish alsof dat het een overwinning was.
Terwijl hij kort daarvoor nog een tijdstraf had, hè?
Ja. En hij heeft daar eigenlijk... heeft er wel moeilijker. Ik wou zeggen, hij heeft er niet moeilijk over gedaan. Maar dat deed hij wel. Want ik vroeg me op een gegeven moment ook af. Ik denk, wat is hij aan het doen? Zit die camera te dichtbij of zo? Want er was iets aan het roepen naar de camera. En ik dacht, misschien is hij boos. Want het was net in het duel waar hij Pieter Hemerijk was voorbij gegaan. En ik dacht van, ja, misschien zit die camera er iets te dicht op of te dicht voor, dat hij niet de ruimte heeft om door te lopen of weet ik veel. Maar dan zag ik hem ook nog eens omdraaien en achteruit roepen. En ik denk dat dat was naar een referee of naar een coach die hem op de hoogte bracht van zijn penalty. Want nadien...
Klopt, en hij wilde waarschijnlijk weten... Hij wilde weten natuurlijk waar hij hem uit moest zitten. Want dat was een beetje de vraag. Hè? Moet hij hem nou die laatste ronde uitzitten of kan hij hem ook nog voor de finish pakken?
Ja.
Ja, het is natuurlijk heel zuur als je weet dat je een penalty krijgt en je zit er niet uit en je wordt vervolgens gedisqualificeerd.
Ja.
Het waren wel 30 kostbare seconden, Hans. Want als hij die 30 seconden niet had gehad, dan had je doorgerekend nog steeds niet bij Jury gekomen. Dus het is niet dat Jury zeg maar nu de overwinning als het ware in zijn handen geworpen kreeg. Maar het had nog wel een heel veel spannender slotstuk geworden, denk ik.
Ja, ja, absoluut, absoluut. En dat weet je nooit, hè, want als je elkaar in het vizier krijgt, is het nog net wat anders. Dus ik hoop er ook met die 30 seconden van, ja, misschien kan Pieter hem dan opnieuw afhouden, maar nee, hij is er heel snel terug naartoe gelopen. Ik denk ook daar weer slim van Pieter. Hij heeft gewoon een goede wedstrijd gedaan, zijn eigen tempo blijven zoeken en gevonden. Ja, ik vond het echt wel een hele knappe prestatie van Pieter Hemerijk. En dan merk je wel dat hij zijn plaats heeft in die T100 en ik kijk uit ook naar de volgende wedstrijden van Pieter daarin. Miami was dan een tegenvaller, maar nu zat alles goed en ik zeg het volgens mij gewoon echt goed gezien om de wedstrijd zo aan te pakken. Ik denk wat minder watts toch verbruikt dan Jury Keulen, want de woorden van Jelle Geens van de vorige keer in gedachten, als je in de groep zit, dan verbruik je toch minder watt per kilo dan wanneer je op kop zit te sleuren. Dus ja, en het was met Race Ranger, dus het verliep ook op een eerlijke manier. Ik heb ook gezien in die groep dat best wel gerespecteerd werd. Dus het zag er eigenlijk allemaal best wel prima uit. Ja, goede wedstrijd voor Pieter. Hoopgevend voor de rest van het T100 seizoen. Dus ja, ik...
En ook wel een goed moment, toch Hans? Want ik bedoel, hij had natuurlijk in Miami de pech. Iedereen dacht, wat gebeurt hier? Waarom kan hij nou niet met die andere mannen mee op de fiets? Eigenlijk zijn beste onderdeel. Toen bleek dus al snel dat hij de pech had dat ze, ik geloof dat ze remmen toen aanliepen, waardoor hij constant weerstand had, waardoor hij eigenlijk hogere wattages dan ooit trapte, maar dat dus niet terugzag in het tempo natuurlijk, logischerwijs. Stel deze wedstrijd was niet goed gegaan, dan heb je er 2 van de 8 die mislukt zijn, ja, dan gaat het ook wel in het kopje zitten. En nu is het eigenlijk totaal andersom, hè? Nu ziet hij gewoon. En waarschijnlijk wist hij dat wel van zichzelf, maar het is toch fijn om het bevestigd te zien. Van kijk, ik kan gewoon prima mee op dit niveau. Ik hoor hier gewoon thuis. En ik denk dat dat een hele lekkere manier is om nu die volgende 6 wedstrijden te benaderen.
Ja, absoluut, absoluut. Dus prima gedaan van Pieter. En uitkijken naar het vervolg. Want op dit moment zie je wel duidelijk dat Sam Long steekt er bovenuit. Die gaat ook samen met Jury Keulen, denk ik, gaan strijden.
Ik wou net zeggen, eigenlijk Jury Keulen steekt er bovenuit. Hè? Dat is de nieuwe leider op dit moment.
Ja, ja. Ja, maar ik ja, op zich heb je gelijk, ja. Ja, klopt, klopt. Ja. Nee, kort te zeggen van Sam Long is gewoon 2 keer podium dus dat bedoelde ik met er bovenuit te steken, maar puur in punten zit Jury er 1 puntje boven. Maar dat zijn wel de 2 mannen die mogelijk voor het klassement gaan gaan. Pieter die is zelfs met zijn 3e plaats, denk je dat hij meteen 5e of 6e staat, omdat de mannen die in Miami goed waren, die waren niet per se goed nu in Singapore. Dus dat is nog wel... het kan nog wel spannend worden. En het kan ook de komende weken weer helemaal veranderen. Ook op basis van wie gaat er starten. En dan neem ik wel aan, Tim, dat we bij de PTO ondertussen een contract hebben voorgeschoteld aan meneer Keulen.
Maar we moeten het daar echt even over hebben, Hans. Want er is vooraf natuurlijk behoorlijk wat gedoe geweest over die... Nou ja, gedoe, dat is een beetje... Dan maken we het groter dan het is, denk ik. Maar de wildcards, hè. Een aantal atleten kregen een contract. Dus eigenlijk zouden dat dan de 20 beste atleten moeten zijn. Of 18, geloof ik. En dan kregen er nog een aantal per wedstrijd krijgen dan een wildcard. Nou, Nederlanders Jury Keulen en Menno Koas, die misten echt letterlijk op 1 en 2 plaatsen die wildcard. Werden vorige maand in Miami dus 4e en 6e. Jury 4e, Menno 6e. En vervolgens zijn zij niet de enige wildcard-atleten die supergoed presteren. Ook nu weer. Ik geloof dat er iets van 13 wildcards nu ontzettend hoog geclasseerd zijn. Heeft de PTO dan misschien wel fouten gemaakt in het vergeven van die wildcards? Want eigenlijk alle gecontracteerde atleten die vallen tot nu toe... Ja, toch, nou ja, niet allemaal, maar een groot deel valt toch een beetje tegen wat dat betreft. In ieder geval als je ze afzet tegen die wildcards.
Nee, dat klopt ook wel. Dat klopt ook wel. Ja, goed, dat blijft natuurlijk het moeilijke aan het concept met die top 20 en die 20 beste pro's aan de start zetten. Ik vond nu ook weer bij de mannen viel het mee. Bij de vrouwen was de strijd voorin best wel mooi om te volgen. Maar als je dan verder gaat kijken in dat veld, ja, dan lopen de verschillen daar ook wel op. En ook nu weer, hè. Er waren er 17, denk ik, bij de vrouwen die gefinished zijn. Bij de mannen heb ik het niet helemaal bekeken van hoeveel er uiteindelijk zijn binnengelopen. Maar je merkt wel dat hele concept van die 20 beste. Ik moet ook wel zeggen, ik vond in Oceanside het ook wel super spannend, omdat je daar een breder veld hebt met nog meer kandidaten. En je hebt af en toe wat verrassingen daartussen. Dat heb je nu al een paar keer gehad met die wildcards. Dus ik ben het met je eens. Maar ik neem nu wel aan dat Jurie Keulen, die gaat er voor de rest van de wedstrijden wel bij zijn, hè?
Ja, Hans, als je het mij vraagt, zou je zeggen, ja, dat lijkt me niet meer dan logisch. Maar het probleem met die wildcards is natuurlijk dat je het niet weet wat dat betreft. En dat maakt het zo lastig. Kijk, stel de PTO krijgt de kolder in de kop en die besluiten nu ineens van, nou, we gaan toch voor iemand anders. Ja, met alle respect, maar dan heeft Jurie nog steeds niks te zeggen. En dat is eigenlijk heel gek, toch?
Ja, dat is echt wel heel, heel bizar. Dus ik denk dat ze zich daar wel tegen zullen wapenen. Want als je dat niet gaat doen, dan ga je echt wel de publieke opinie helemaal tegen je krijgen. Het was al vreemd dat Menno er niet bij was, terwijl hij een goede wedstrijd had in Miami. Dus ik hoop dat hij ook nog wel wat kansen krijgt. Misschien gesteund door de goede prestatie van Jurie Keulen, dat ze toch wat meer richting de Benelux kijken. Vond overigens een zeer mooie in een van de reacties. Gaf iemand aan op social media. Ik denk dat Olivier Cornelis was overigens die het zei van moet de T100 niet eens naar de Benelux gaan, dat onze atleten niet te ver moeten reizen, want we zijn top. Ik heb nog de suggestie gedaan van ja, doe dat dan in Geraasbergen met de muur erbij. Dat is prima TV.
De muur,
dat,
hè?
Ja, dat zou fantastisch zijn om dat in beeld te brengen. Ja, je levert mooie beelden op.
Maar je hebt waarschijnlijk ook heel veel atleten die dan toch misschien met een lekke band komen te staan of wat pech ervaren. Dat is natuurlijk niet de eerste keer dat het daar gebeurt. Ja. Maar ja, het zou een super vette plek zijn voor zo'n race. Nog even terug naar Jurie, Hans. Hoe heb je naar zijn finish gekeken? Want je verwacht natuurlijk een uitbundige, uitzinnige Jurie die dan luidkeels juichend over de finish komt. Maar hij viel eigenlijk ter aarde. Hij stortte op de grond neer en was helemaal leeg. Had 1,5 liter infuus. Wat hij binnengespoten kreeg, heeft een half uur in een ijsbad gelegen, is naar het ziekenhuis afgevoerd, is gelukkig ook wel weer snel helemaal oké, bleek die te zijn. Maar je schrikt dat toch even, hè?
Ja. Hij scoort heel slechte punten op de Seppe Odijnschaal van te gaan liggen na de finish. Maar je zag ook wel dat het echt helemaal op was. En dat blijft toch wel opvallend. Je ziet dat zo vaak bij atleten. Dat is vanaf het moment dat je over die streep komt, dat dan dat lichaam zegt van en nu ben ik klaar voor vandaag. Nu ga ik erbij liggen.
Ja.
Dus dat was even wel een verontrustend beeld. En je zag ook meteen dat ze toestroomde met water en dergelijke. En dan zeg je wel van oké, dit is helemaal op. Dit is niet even van ter viering, zeg maar. Even gaan liggen van yes, I did it. Nee, het was gewoon het lichaam dat zegt van ik ben er klaar mee. Maar gelukkig is dat wel weer goed gekomen. We zien het ook wel meer in dit soort hitte. Maar het is niet het meest prettige beeld. Dus vond ik wel.
Wat ik wel mooi vind, ik zei het al, ik heb Jurie uitvoerig gesproken. Hij had vooraf, voor de wedstrijd dus, tegen zijn coach gezegd. Als het nodig is dat ik in de ambulance eindig om deze wedstrijd te winnen, dan doe ik het.
Ja.
En hij voeg vervolgens met een lach toe van, nou, ik heb me tenminste aan mijn woord gehouden.
Ja, profetische woorden. Ja, ik zag ook nog een post voorbij komen van de T100 op social media met het beeld van Ashley Gentle before and after the race, waar je ook een uitgebreid gezicht zag bij Gentle. En daaronder heeft Jurie Keulen gereageerd van, please don't show mine. Laat mijn before and after maar niet zien. Daar hebben heel veel mensen ook al lachend op gereageerd. Dus ja, hij is echt wel heel diep gegaan. En terwijl in het lopen zag dat er niet zo uit, hè?
Het zag er echt bijzonder soepel uit. En ik moet wel zeggen, die laatste ronde zag je toch wel hier en daar wat meer grimassen. Het zal mentaal ook niet meegeholpen hebben dat hij natuurlijk zag dat Sam Long steeds dichterbij kwam. Dat gaat toch in je kopje zitten. Mm-hmm. Hij zei ook tegen me, die laatste ronde voor mij, dus dat was 6 kilometer nog, dat was echt een hel. En hij zegt, ik heb het steeds in hele kleine stukjes opgedeeld om eigenlijk maar door dat parcours heen te komen. En die laatste kilometer, die weet hij eigenlijk niet eens meer. Dat herinnert hij zich niet. Dus dat is echt, ja, hij heeft gewoon tegen een heatstroke aangezeten. Als het misschien al niet al een heatstroke was. Maar het zag er echt heel soepel uit. En kijk, ik denk dat het voor ons Belgen en Nederlanders echt geldt dat we deze wedstrijd niet snel gaan vergeten. Misschien wel nooit meer. En voordat we dan dit onderwerp afsluiten, Hans, wil ik eigenlijk nog even één ding van deze race bespreken met jou, die me ook bijgebleven is. En dat is Alistair Brownlee.
Ja.
Hoe kijk je daarna, Hans? Kan hij het nou nog? Of is het echt voorbij gewoon?
Ik geloof niet dat het voorbij is. Ik blijf er ook in geloven. Je moet erin blijven geloven, vind ik. Deze keer ook wel weer heel lullig, hè. Het is echt, je ziet dat moment waarop hij van zijn fiets springt en dan met zijn pedaal, geloof ik, dat hij zijn enkel raakt. En je merkt meteen ook de manier waarop hij kijkt van dat volgens mij pijnlijk was.
Hij heeft
was.
Het door, hè?
En dan ja, is hij nog wel redelijk beginnen lopen, maar dan zag je hem op een gegeven moment echt trekken en was het klaar. Ik weet ook niet of dat hij nog een penalty kreeg, want hij is daar bij zo'n penalty tent gestopt, heeft daar nog met iets gegooid. Dus ik dacht van ja, misschien heeft hij een penalty gekregen en is hij daardoor alle motivatie kwijt. Maar hij gaf achteraf aan van...
Ja, dat hij heeft een penalty gekregen.
Ja, oké, dan is misschien de combinatie van die twee geweest, van dat pedaal tegen zijn enkel te krijgen, waardoor hij pijn had en iets voelde. En dan die penalty erbij, dat heeft dan wel gemaakt dat hij er klaar mee was. Maar ja, toch zo jammer, want ik denk dan van, als Alistair daar ook nog mee vecht, en ik had het hem gegund van mee op het podium te komen.
Ja, helemaal eens. Nou Hans, het was een spectaculair weekend wat dat betreft. En ik zei het al, kijk, Nederlanders, Belgen, we gaan die wedstrijd nooit vergeten. Laat staan Juri Keulen zelf, Els Visser zelf en Pieter Hemerijk zelf. En dat brengt me eigenlijk eventjes bij een volgend onderwerp. Want we hebben iemand te gast, die is zojuist aangeschoven. Jesse Joor, en dat is een van de mannen achter Performance Poster. En Jesse, voordat jij ons kunt vertellen wat Performance Poster eigenlijk is, wil ik eigenlijk even van jou weten. Hoe belangrijk is eigenlijk een blijvende herinnering aan een triathlon of een marathon of een fietsevent of nou ja, wat dan ook?
Ja, dat is gelijk een hele leuke vraag, Tim. Ook hartstikke bedankt dat ik mag aansluiten in jullie podcast. Terugkomend op je vraag, hoe belangrijk is die herinnering? Dat is onmiskenbaar belangrijk. Atleten die zijn vaak maanden, hè, zo niet langer aan het trainen om een triathlon of marathon te volbrengen. Eigenlijk om over andere duursportevents nog maar te zwijgen. En dan moet het op de grote dag eigenlijk allemaal gebeuren. En daar zit zoveel passie, zoveel liefde, maar ook zoveel hard werk in. En als alles dan samenkomt, hè, wil je eigenlijk na afloop het liefste een unieke, gepersonaliseerde en stelvolle herinnering die je eigenlijk voor altijd aan die dag zal herinneren.
Ja Hans, dat zul jij ook herkennen, zo'n herinnering aan een duur event, dat is natuurlijk belangrijk. We weten allemaal hoe atleten eigenlijk dol zijn op hun t-shirts, op hun medailles die ze krijgen.
Die van mij,
maar Jesse, als ik dan...
Die van mij hangt hier voor mij, van Challenge 4.
Kijk, dat bedoel ik. Ja, ja. Ja, maar dat heeft iedereen, dat is voor iedereen herkenbaar. Maar
ja, Jesse, aan het prikbord, een beetje tussen de andere rommel dat er op hangt, daar hangt ook mijn startnummer nog bij, dus het is niet echt meteen heel mooi overzichtelijk. Dat niet, maar wat hangt er wel? Ja.
Precies, en ik denk dat geldt echt voor heel veel atleten. We weten allemaal hoe gek we daarop zijn. Jesse, jullie maken gepersonaliseerde posters, je zei het net al. Daarop staan dus eigenlijk alle wedstrijdgegevens, hè? Dus de wedstrijd die je gedaan hebt natuurlijk, de afstand, eindtijd, een naam, het parcours. Jullie maken ook video's waarop dat te zien is. Wat is dan eigenlijk daar de meerwaarde van ten opzichte van een medaille of zo'n t-shirt of andere herinnering die je al bij een wedstrijd krijgt?
Nou, wat je in de praktijk vaak ziet, hè, is dat t-shirts een paar keer gedragen worden, soms natuurlijk ook wel wat vaker, maar dat medailles ergens in een doos op zolder verdwijnen en daar vervolgens ook nooit meer uitkomen. Hè. Daar wordt niet meer naar omgekeken. Ik wil geen slager zijn die ze eigen vlees keurt, maar onze posters, hè, die zijn echt stijlvol en uniek. Volledig gepersonaliseerd en daarmee een meer dan warme herinnering aan misschien wel het belangrijkste sportmoment van een atleet. En zo'n herinnering die wil je graag in je woonkamer hangen, op je kantoor zetten of bijvoorbeeld tegenkomen in je paincave. Een herinnering is tenslotte veel te speciaal om hem eigenlijk langzaam maar zeker uit het zicht te laten verdwijnen, vind ik.
En wat voor wedstrijden doen jullie dan? Want jullie zijn niet zo lang geleden begonnen met Performance Poster. Jullie hebben toen ook Triathlon benaderd. Hè? Jullie wilden zichtbaar zijn op onze site. Nou, wij hebben even gekeken wat jullie precies doen en wat jullie zijn. Nou, wij denken dat dat best inderdaad een hele mooie meerwaarde kan zijn voor triatleten. Maar jullie doen niet alleen triathlons. Hè? Waarschijnlijk is het eigenlijk misschien maar een klein onderdeel van wat jullie doen, of niet?
Ja, we richten ons eigenlijk in brede zin op duursport events. De specialisatie ligt wel echt op triathlon, hardloop events in het algemeen en marathons in het bijzonder. Maar wat ik net zei, het gaat eigenlijk in de brede zin om duursport events. We zijn nu een maandje onderweg. En het afgelopen weekend zagen we bijvoorbeeld al een hele mooie piek rond de Marathon Rotterdam. Het is leuk om te zien dat atleten niet alleen een poster of een video bij ons bestellen, maar ook hun verhalen met ons deelden. Uiteindelijk is een groot deel van ons team ook zelf duursporten, dus echt affiniteit met de sport. Dus we genieten ook oprecht van de avonturen van de atleten. Goed om te weten is dat ons assortiment, dat je kunt vinden op de website performanceposter.nl, constant zal blijven uitbreiden. Wat ik net zei, afgelopen weekend hadden we bijvoorbeeld de focus op de Marathon Rotterdam. Maar ook de tourversie van de Amstel Gold Race en Brabantse Pijl. En aankomend weekend staat bijvoorbeeld de Enschede Marathon op het programma.
Oké, Hans, kijk ik ook heel veel naar jou. Want ik hoor Jesse nu Amstel Gold Race bijvoorbeeld zeggen. Ik heb hem gekeken. Ik heb ook de Marathon van Rotterdam gekeken. Het was wat dat betreft echt een spectaculaire sportweekend. Maar Hans, heb je de finish gezien van de vrouwenrit van de Amstel Gold Race? De profrace dan dus, die finish. Ja. Wat gebeurde daar nou, Hans?
Ja, een beginneling die nog nooit een wedstrijd heeft gewonnen, die dacht van, ik gooi even mijn armen de lucht in. Hè? dat zou nog een mooie verklaring zijn, maar met alle ervaring die Lorena Wiebes heeft en zoveel wedstrijden gewonnen, en dan dit doen, en ik zat erop te kijken en denk, wat doe je nu? Ik bedoel, als je echt die lengtes voor hebt, dan zou ik het doen. Maar dit is de Amstel achteraf had ik nog wel een klein beetje de reflex van, is het wel eerlijk van Marianne Vos om dan nog die jump te zetten? Maar ja, je weet, daar ligt de finish, daar is een streep. En je moet gaan tot op de streep.
Streep is streep. Ja, ja. Ja, dus, dat precies. Dat, ik wou net zeggen, het zou heel raar zijn als je dit Marianne Vos kwalijk neemt. En als je het dan over onvergetelijke herinneringen hebt, Marianne Vos zal dit niet snel vergeten. Maar de nummer 2 ook niet. Die zal ontzettend zuur zijn, die Wiebes.
Ja, ik denk niet dat Wiebes een poster gaat bestellen bij Jesse. Maar Janne Vos misschien wel, met dat beeld erbij.
Ja, nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat Wiebes inderdaad afhaakt als klant. Jesse, jij noemde net een aantal wedstrijden. Je noemde ook onder andere alweer Enschede die eraan zit te komen. Dat weet Hans net zo goed als ik. En jij ook natuurlijk, Jesse. Er zijn echt duizenden wedstrijden. En jij zei het net al, je focus je niet alleen op triathlon, maar op duursporten in het algemeen. Dus dan heb je het echt letterlijk over duizenden wedstrijden in een seizoen. Ik kan me zo voorstellen dat jullie niet al die wedstrijden kunnen pakken. Hoe gaan jullie dat doen?
Nou, we hebben een heel mooi team aan designers eigenlijk zitten. Maar zelfs dan is die hele grote hoeveelheid aan wedstrijden eerlijk gezegd inderdaad niet te doen. En dat betekent dat we ons zeker in deze beginfase nu vooral focussen op de grotere en meer bekendere races. Nog wel een leuk feitje en ook goed om te weten voor mensen die misschien luisteren, is dat we ook posters en video's op aanvraag kunnen maken. Dus als je bijvoorbeeld een toffe wedstrijd hebt gedaan en daar een blijvende herinnering aan wil overhouden, dan kun je ons altijd een mailtje sturen en dan kunnen we direct aan de slag. En datzelfde geldt ook voor unieke prestaties die atleten soms op eigen initiatief aangaan. Hè. We kennen de verhalen, een ultrarun, een speciale fietstocht, noem maar op. Ook dan kunnen wij een performance poster of een performance video maken.
Een wandeling van 100 kilometer.
Dus ik kan mijn... Nou, ik wilde net zeggen, ik kan mijn 100 kilometer hardlooptocht ook doorgeven dus, Jesse.
Hardloop?
Ja, dat kan, Tim. Ik zou je de link zo meteen gelijk doorsturen.
Wandelen is niet hardlopen, nee. Tim.
Nee, maar hardlopen heb ik al gedaan, Hans. Dus die kan ik
zit hier
streeks aanvragen. Het wandelen moet ik nog maar doen, hè? Ja, maar dat moet je nou niet doen, Hans. Want dit is natuurlijk gevoelig. Ja, ja. Hey Jesse, ik zat even op jullie website te kijken natuurlijk. Verschillende wedstrijden. Het assortiment is nu nog niet extreem groot. Is ook niet zo gek, want jullie zijn een maandje onderweg. Wat me wel opviel, is dat jullie heel veel verschillende designs hebben. Er zit volgens mij best wel veel variatie in. Dat is ook best wel een beetje anders ten opzichte van de concurrentie, heb ik het idee. Want er zijn meer bedrijven die dit doen. Maar zoveel verschillende designs zag ik eigenlijk nog niet.
Nee, dat is eigenlijk gelijk de spijker op zijn kop, Tim. Want daar ligt denk ik ook onze grootste kracht. Hè? De variatie en hoeveelheid designs. Voor alle wedstrijden hebben we verschillende designs en kleurstellingen. Wat betreft de posters. En daarnaast zijn alle posters ook te bestellen in verschillende formaten. En ook op verschillende materialen. Wat ik net zei, we blijven ons assortiment aan designs ook constant uitbreiden. Zodat er altijd weer wat nieuws te ontdekken valt. Nou, ik refereerde eerder in het gesprek aan de Rotterdam Marathon. Daar hebben we bijvoorbeeld dit jaar meer dan 10 verschillende designs in het aanbod. Ook een hele speciale, de limited edition You Will Never Walk Alone. Ter ere van het afscheid van Litouwers. Litouwers geloof ik bij meer dan 30 edities bij de start gezongen. Ja. Dus wat dat betreft een hele unieke en toepasselijke poster voor Rotterdam ook dit jaar.
Hans, hoe heb jij daarna gekeken, dat afscheid van Litouwers? Ik vond het wel een dingetje hoor, kippenvel.
Ja? Ja, ik vond het
dat
vooral
is toch speciaal?
Jammer. Ja, 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 het is speciaal en het is verbonden met de marathon van Rotterdam. Dus het is best wel een mooi moment. Alleen, ik vond het dan bij ons wel jammer dat in de berichtgeving in de Belgische media het enkel daarover ging. Maar over de topprestatie van Abdi Nagé heb ik nauwelijks iets gelezen. En dan denk ik van... Alright, ja. Net hetzelfde apart, overigens met de T100 van Singapore. Over Pieter Hemerijk nog altijd nergens buiten dan op triathlon.be is over gelezen in België. Maar wel het feit dat Jurie Keulen naast 5 drinkbussen greep, dat hebben ze dan wel. En dan denk ik van, waar liggen de prioriteiten? Dus dat is echt wel clickbait en zoveel mogelijk lezers trekken.
Ja,
dus ik snap het ergens ook wel, maar...
Ja, ik ben het helemaal met je eens hoor. Het zou wat dat betreft altijd om de sportieve prestaties moeten zijn en moeten gaan. En alle randzaken daaromheen zouden dan dus op een tweede plaats moeten komen. Aan de andere kant, ik ben nou niet per se iemand die heel erg geniet van festiviteiten rondom een evenement. Ik heb altijd zoiets van, doe maar gewoon een beetje normaal. Zet een toffe wedstrijd neer en dat is genoeg. Ik heb een paar keer aan de start van Rotterdam gestaan om mee te lopen dus. En nog veel meer keren ook langs de kant gestaan. En ik moet wel zeggen, als Litouwers in zijn hijskraan omhoog werd gehezen en daar dat lied begon te zingen, voor die tienduizenden lopers die bijna allemaal ook uit volle borst mee staan te schreeuwen. Ja, dat is wel echt een heel speciaal moment altijd, toch Hans? En dat dat dan weggaat, dat is best wel jammer.
Ja, ja, maar gelukkig ga je dan dat moment via een poster eigenlijk in je eigen huiskamer brengen. Hè?
Exact, Hans.
Kijk, Jesse, één vraag heb ik nog aan jou, Jesse, want ik... Oh, sorry.
Ja, ik had ook nog een vraagje, want je zei van, je hebt verschillende designs. Ik denk dat de meerderheid gaat met afbeeldingen van het parcours. Wat zijn zo wat de meest populaire? Als je zegt van de afgelopen week en zeker Rotterdam, wat zijn dan de designs die mensen het meeste nemen?
Nou, dat is een leuke vraag, Hans. Wat we gezien hebben is dat designs met een herkenbaar element van Rotterdam, bijvoorbeeld de Erasmusbrug of de Citymap, dat die heel populair zijn. Dus daar hebben we een aantal bestellingen van gehad. Dus dat gaat echt om landmarks, herkenbare elementen ook van die betreffende race. Nou, en verder is het aanbod, wat ik net zei, heel divers. Hè, van klassiek tot modern, van simplistisch tot wat meer druk. En in allerlei verschillende kleurstellingen ook.
Oké, ja.
Jesse, heb ik ook nog één vraag. En dan Hans, denk ik dat wij... Dat wij ook weer even door moeten gaan. Want er waren natuurlijk ook nog wat andere wedstrijden en wat kleine nieuws dat we nog heel veel moeten bespreken. Voor wie je straks met z'n allen 2 uur lang zitten. Jesse, ik hoorde jou net praten ook over een performance video. Wat is dat precies?
Performance video, dat is een volledig gepersonaliseerde video. Waarbij je eigenlijk in een hele toffe visual eerste parcourslijn van jouw wedstrijd ziet. Vervolgens verschijnt je naam en je eindtijd. Dus letterlijk ook een hele gepersonaliseerde uiting van jouw race, van jouw prestatie. Die video's die kosten maar een paar euro en die zijn eigenlijk helemaal geoptimaliseerd voor social media. We maken die direct dezelfde dag, vaak binnen een paar uur nadat de race afgelopen is. En dat betekent dat atleten ook gelijk dezelfde dag zo'n video op hun social media kunnen delen. Wat ik zei, het is natuurlijk een prestatie waar keihard voor gewerkt is. Dus ook leuk om dat met trots en vooral ook op een hele visuele manier aan je vrienden, familie en andere volgers te laten zien.
Ja, cool. En hoe duur is zo'n poster dan? Want je hebt ook verschillende formaten, verschillende materialen, zag ik. Wat is een beetje de gemiddelde prijs?
Nou, de posterprijs die begint vanaf €24,95. En dat zijn dan posters op letterlijk posterformaat. Daarnaast bieden we ook nog aluminium aan, canvas aan, verschillende formaten, A2, A3, A4... En natuurlijk de specifieke formaten voor canvas en aluminium. Maar de prijs die begint ongeveer vanaf €25.
Oké. Okay. Toch nog één vraag. En dat schiet me eigenlijk nu te binnen. Want ik zei het al, ik ben even door jullie website heen gegaan. Ik zag dan de wedstrijden die jullie nu aanbieden. Mochten er nou luisteraars zijn, en daar reken ik mezelf in dit geval dan ook eens toe. Die bijvoorbeeld vorig jaar of misschien nog wel langer geleden een wedstrijd hebben gedaan. Waarvan ze ook het parcours nog hebben. Bijvoorbeeld in de GPX of wat dan ook. Vaak zijn de grote wedstrijden sowieso natuurlijk bekend. Kunnen ze dan ook met terugwerkende kracht nog een poster bestellen? Of moeten ze dan inderdaad wachten op de eerste wedstrijd die ze nu gaan doen?
Nee, zeker niet. Nee, we willen ook zo toegankelijk mogelijk zijn voor alle verschillende atleten. En wat ik net zei, hè, als je zelf een toffe wedstrijd hebt gedaan, ook in het verleden, en daar een blijvende herinnering aan wil overhouden, dan kun je ons altijd mailen. Mailadres staat op de website, maar voor het gemak ook even hier. Stiekem een beetje reclame, info@performance.nl.
Alright, Jesse, mag ik jou heel erg... Tenminste, Hans, heb jij nog vragen of niet?
Nee, heel duidelijk, ja.
Alright, Jesse, dan wil ik jou heel erg bedanken dat je hier even de tijd nam om je verhaal te vertellen. En dan Hans, gaan wij... of ga jij nu gelijk een poster bestellen, Hans? Of gaan we gewoon door met het nieuws nog even?
Ik nog één vraag eigenlijk gewoon aan Jesse voordat hij ervan doorgaat. Heeft Jurie Keulen een poster besteld?
Nog niet, maar ik ga hem zo gelijk even een berichtje sturen.
Alright, top.
Dat zou wel op zijn plaats zijn. Jesse, heel erg bedankt dat je hier kon zijn en we spreken elkaar vast nog een keer. Hans, dan gaan wij door, want er waren nog andere wedstrijden natuurlijk ook dit weekend. En laten we daar niet al te lang bij stilstaan, want kijk, het allerbelangrijkste was echt toch gewoon die PTO T100. Hoe heb jij gekeken naar het wereldkampioenschap e-triathlon, Hans?
Niet.
Oké. Oké. Nou, dat is duidelijk.
Ik had een super druk weekend, ook al met het... Ik moest ook nog speakeren zondag en dan tussendoor de T100 en dan ook nog de European Cup in Melilla. Ik was eigenlijk van plan van wel wat te kijken, maar ik had toen zoiets van voordat die finales begonnen en dat was dan ook al wat later op de dag. En daar zat er dan geen Belgen meer tussen. Dus ik heb uiteindelijk niet gekeken. Ik heb nog wel de dag nadien wat beelden teruggekeken. Ja, ik vind het een leuke als er voor de rest niks anders is. Maar ik vind dat het wat verbleekt bij alle outdoor actie die je op dit moment hebt. Om dan op dit moment in het seizoen, wat was het, 14 of 13 april, een WKI triathlon indoor te hebben. Dan denk ik van, doe dat in de winter, doe dat einde seizoen. Maar nu is het zo'n beetje, een beetje te veel, vond ik.
Ja. Nou, ik moet ook heel eerlijk zeggen, Hans, ik vind het eigenlijk ook helemaal niet zo'n leuke. Het is best oké om te kijken en het kan best spectaculair zijn. Maar het is voor mij gewoon zo weinig indicatie voor welke atleten er nou goed zijn en welke niet. Ja. En ja, weet je, op voorhand weet je eigenlijk al, hè, dat het Bet Potter of Cassandra Bokan gaan worden. En bij de mannen misschien een iets grotere verrassing.
In principe niet. Wie moest het anders worden bij de mannen dan Chase McQueen? Ik bedoel, daar was echt...
Ja, dat is ook waar.
Een heel zwak veld. Met alle respect voor Chase McQueen, want dat is een mooie atleet, die overigens geen kleinzoon is van Steve McQueen. Die vergelijking wordt vaak gemaakt. Daar wordt hij zelf af en toe wat misselijk van. En heeft hij al zo vaak moeten uitleggen. Dat is een roddel die ooit is ontstaan en die nog vaak wordt opgepikt. Chase McQueen is een goede atleet, maar zet die tegenover de toplopers, zet daar een Alexie en een Aiden Wild en een Matt Hauser bij, die overigens op geweldige wijze de Oceania Cup heeft gewonnen, of de Oceania Championship, dus wat het EK is voor de Europeanen, was het dit weekend voor de Australiërs en de Nieuw-Zeelanders. En deed dat overigens best wel op indrukwekkende wijze. En Matt Hauser is ook een van mijn dark horses voor de Spelen. Ik heb hem al een paar keer genoemd als goede loper in combinatie combinatie met Yi en Wild. Maar zet zo'n mannen naast Jace McQueen, ja, dan komt hij nauwelijks aan het podium, denk ik. Alleen, ja, blijft zo'n apart format. En je merkt dat dat zwemmen net niet lang genoeg is om echt een verschil te maken. Nu in het zwiften, als je mee bent in de groep, dan gebeurt er voor de rest ook niks. Ja, dan komt het allemaal aan op het lopen. En dat zag je ook in die laatste stage in de finale tussen Bev Potter en Cassandre Beaugrand. Ja, de Potter die loopt er zo van weg en het is klaar. En dat had nog wel wat. Daar zat nog wel wat spanning in. Maar bij de mannen was het echt helemaal... Ja, dat ik denk van... Ja, oké, okay, prima. Weet je, we brengen het. Het is een WK. Het is nieuws. Maar ja, ik vind... Doe dit op een ander moment in het seizoen. En dan is het veel leuker, denk ik. En zorg dan ook dat je gewoon de juiste... Dat je nog een paar extra toppers erbij hebt. Dat is...
Ja, dat vooral. Want het was vooral een groot gebrek aan echte topatleet. En ja, dat maakte de wedstrijd er niet leuker op. Maar in ieder geval voor de mensen die het misschien dan wel willen weten en het wel gemist hadden. Chase McQueen won bij de mannen en Beth Potter bij de vrouwen.
Ja, en we hadden dan nog nieuws ook. Melilla in Spanje. Europe Triathlon Cup met Arnaud Mangel, die daar zijn seizoen gestart is. Want die ging normaal gezien ook van start gaan in Abu Dhabi. Dat is dan die WTCS die last minute werd gecanceld. Dus hij zat wat op zijn honger, is dan in Melilla gestart met het nummer 2, dus als tweede gerankte. En had daar volgens mij de wedstrijd misschien zelfs kunnen winnen. Alleen in de laatste ronde in het fietsen gingen ze vlak voor hem onderuit. Hij is wel redelijk recht kunnen blijven, maar verloor dan een goede 15 seconden uiteindelijk op de kop van de wedstrijd, terwijl hij mee was met de kopgroep. Ja, en hij komt uiteindelijk 14 seconden tekort voor de overwinning en zit op 8 seconden van het podium. Dus dat is best nog wel een zure, maar heeft wel heel sterk gelopen. Al waren dat er wel een paar. Ze gingen met 6 onder de 15 minuten op de 5 kilometer. Dus dat was wel een stevige wedstrijd bij de mannen in Melilla.
Ja, nou ja, je zag wel dat alle wedstrijden natuurlijk een klein beetje ondergesneeuwd raakten nu bij die PTO T100. Dat is op zich ook niet gek. Daar was ook nog slecht nieuws, Hans. Droevig nieuws eigenlijk, vanuit Spanje. Want ja, Javier Gomez stond natuurlijk ook aan de startlijn. Maar die vertrok 1-2 dagen voor de start eigenlijk hals over kop terug naar zijn geboorteland Spanje. En want hij was nog net op tijd om afscheid te nemen van zijn moeder die op een sterfbed lag en inmiddels is overleden. Ja, dat is toch altijd wel weer vervelend dan, hè, Hans?
Ja, dat is... Dat was nieuws met een donker randje, want we hadden het hem gegund. We hebben het de laatste tijd al een paar keer over Javier Gomez gehad. En ik had wel uitgekeken naar de strijd met Alistair Brownlee, want daar wordt dan wel vaak op gefocust. Hè. De revanche sinds Londen 2012, die gigantische battle met z'n tweeën op kop van de Olympische triathlon. Dus ja, veel sterkte aan Javier Gomez en ook veel sterkte in België aan de vrienden en collega triatleten en dan vooral ook aan de broer van Hans Verscharen. Dat hebben wij ook gebracht gisteren, dat nieuws. Ik heb zijn broer Tim uitgebreid gesproken vorige week. Ja, lang en hard gevochten tegen een onoverwinnelijke kanker. Zelfs met behandeling heeft hij vorig jaar samen met zijn broer nog de eindstreep gehaald in het WK Ironman in Nice. Hij was ingeschreven voor de championship in Samorin. Daar moet ik het met onze geweldige challengeploeg nog een keer over hebben. Of daar nog iets van een eerbetoon kan gedaan worden. Tim zou heel graag in de naam van zijn broer meedoen in Samorin. Want zijn broer was dus wel gekwalificeerd. Alleen heeft die startlijn niet meer gehaald. En is vorige week omringd door familie thuis overleden. Dus ook heel veel sterkte voor iedereen die Hans gekend heeft. Ze waren zeer bekend. De fratello's, zoals ze zich noemden. Twee broers, alle twee met baard. Stevige gasten die goede wedstrijden ook neerzetten en heel vaak samen finishten en daarom ook bekend stonden. Dus dat is echt wel een zwaar verlies.
Ja, het zijn waardeloze berichten wat dat betreft. Hans, heb je nog iets leukers om mee af te sluiten? Want om nou met dit nieuws eruit te gaan is ook weer zo wat.
Ja, nee. Uiteindelijk volgend weekend al een beetje vooruitkijken. Want we krijgen een druk weekend, hè? Ironman Zuid-Afrika.
Ja?
Met redelijk wat Belgen aan de start. Met Kenneth van den Driessen die het daar ook gaat proberen. Maar vooral 70.3 Ironman Valencia, waar ik denk 6-7 Belgische pro's van start gaan. Onder andere Nick Thijs. Daar hebben we nog een video-interview over met hem deze week op triathlon.be. Dus dat wordt een hele leuke wedstrijd om te volgen. En ik ben uiteindelijk toch wel een klein beetje bedroefd dat ik dan toch maar niet voor Valencia heb gekozen. Want toen vorig jaar die wedstrijd werd aangekondigd, was ik aan het denken van dat zou misschien nog wel een leuke zijn voor mij om mee te doen. Stadstriathlon, redelijk vlak. Maar die is dan ook in no time uitverkocht geraakt. Dus het is er wel eentje waar ik naar uitkijk volgend weekend.
Nou ja, en dan, jij zegt natuurlijk Zuid-Afrika, ik moet de startlijsten nog even bekijken, maar namens Nederland staan daar sowieso ook Evert Scheltinga, Milan Brons en Marlene de Boer, geloof ik, ook aan de start.
Ja.
En er zullen er ongetwijfeld nog wat meer zijn. Ik zou de startlijst nog even moeten bekijken, maar we wachten dus wat dat betreft een mooi weekend. Je hebt ook nog Challenge Gran Canaria. Dit is wel echt het eerste echt drukke weekend weer. En ik kijk ernaar uit,
ons gaat het is
nu gewoon
starten,
echt volle bak gaan.
Ja, laat me komen.
Oké, ja.
Laat me komen.
Nou, lekker Hans. En Hans, nog wel even één vraag aan jou dan. Want je zei net, ik had dan misschien Valencia willen kiezen. Heb je nou al definitief je planning rond of nog steeds niet?
Nee, nog altijd niet. Ik denk dat ik me gewoon eens moet gaan inschrijven. Dat is misschien best. Ik ben wel de training aan het opvoeren. Is het met een klein hartje op dit moment. Ik zit terug opnieuw met een hernia. Die ik vorig jaar ook gehad heb. Ik heb toen een paar infiltraties gehad. Met uitstraling naar mijn linkerbovenbeen. En donderdag heb ik opnieuw een infiltratie. Een epidurale in mijn rug. En dan vooral kijken van wat daar het effect van gaat zijn om te zien van wat de verdere behandeling wordt. Maar ik zit echt met krachtverlies in mijn linkerbeen. Ik had dat gevoel al eerder, van dat ik minder wat kon trappen. En dan vooral langs links. En dat blijkt nu wel het probleem te zijn. Langs de andere kant heb ik zaterdag voor de eerste keer buiten gefietst. Dat heeft lang geduurd. Maar ik ben een man van het mooie weer, dus ik ben zaterdag op de tijdritfiets gaan fietsen. Omdat ik dan wel weer zo lui was dat ik dacht, ik ga toch nog een paar keer binnen fietsen. Ik laat mijn fiets gewoon boven op de tak staan. En pak mijn tijdritfiets wel. Die stond klaar in de garage. Dus die heb ik nog even moeten ontvetten en smeren eerst voor ik vertrokken ben. En dan heb ik nog zelfs... Ja, het is eigenlijk te gek voor woorden. Maar ik ben gewoon eerlijk en open in alles wat ik doe. Ik heb mijn tijdrithelm moeten pakken, omdat ik mijn fietshelm blijkbaar na een laatste training in de regen gewoon niet heb gewassen en vuil in de garage heb gelegd.
Hey, hey.
Dus ik wou hem opzetten, maar dan, daar hingen nog sporen van modder en dergelijke aan. Ik dacht, nee, dat gaan we niet doen. Dus gelukkig heeft mijn vrouw die ondertussen, terwijl ik aan het fietsen was, heeft ze de helm helemaal opgepoetst. En kan het weer. Maar ik had zoiets van, ja, weet je, als je dan toch met de tijdritfiets gaat, meteen in stijl, tijdrithelm erbij en gaan. En het viel mij eigenlijk goed mee. Ik heb 1,5 uur gereden aan een gemiddelde van 6,27. Redelijk op het gemak, niet echt heel hard doorgegaan. En het voelde goed. Het was echt plezant om nog eens buiten in het zonnetje. Met heel veel wind overigens. Met een heel lang stuk wind in de rug in het begin. Maar dan weet je wel als je terugkomt van...
Ja, dan weet je de hele tijd wat er nog komen gaat.
Ja, inderdaad. En ik had geluk van op de terugweg stond hij in het begin nog redelijk schuin. Maar dan echt het laatste stuk, de laatste paar kilometer had ik hem echt los op de kop. En was het binnen fietsen. Maar ik heb er wel van genoten. Ik vond het goed. Ik vond zelfs met tegenwind dat ik nog redelijk gemiddeld kon aanhouden. Dus ik ben best wel blij. Ik voel nu dat mijn conditie op dit moment in het jaar beter is dan wat die vorig jaar was. Maar ja, toen was ik ook net begonnen natuurlijk weer. Maar dat is hoopgevend. Dus dat is goed.
Dat is fijn, Hans.
Hoe zit het bij jou met de trainingen? Want daar hebben we het eigenlijk al een tijdje niet meer over gehad.
Ja, fietsen gaat echt de goede kant op. Ik maak ook best wel weer wat kilometers. Ik heb ook al wel weer een paar keer een 100-plus tocht gemaakt. Dus wat dat betreft goed. Ik merk ook op Zwift dat mijn wattages gewoon weer aanzienlijk... niet per se stijgen, maar in ieder geval de hoge wattages komen een stuk makkelijker. Dus dat is prettig. En nu wilde ik eigenlijk deze week die 110 kilometer gaan wandelen. Maar het is hier echt noodweer. Het is echt heel slecht. Dus dat ga ik niet doen. Maar die wil ik nu eigenlijk zo snel mogelijk afvinken. Dus misschien dat volgende week gaat gebeuren. Omdat ik dan daarna gewoon weer de normale trainingen kan gaan oppakken. En ook het hardlopen weer een beetje kan doen. En dan wil ik wel Ja, wil ik wel weer een. Ik ben een beetje getriggerd ook door de Rotterdam Marathon. Ik zit er toch al aan te denken die volgend jaar te doen. In het voorjaar dus. En dan daarna toch een hele triathlon. En dan zou ik nu echt lekker een jaar hebben om daar heel rustig naartoe te kunnen bouwen. En ja, daar kijk ik eigenlijk best wel naar uit. Dus eerst even die wandeling afvinken. Dan even, nou ja, een tijdje herstellen met de blaren. En dan ook gewoon weer volle bak vooruit, denk ik.
Ja, mooi. Ik heb overigens nog aan jou en aan de rest zitten denken zondag toen ik naar de Amstel Gold Race aan het kijken was. En ik dacht, hé, daar hebben wij ook gefietst.
Ja, herkenbare punt allemaal, hè?
Ja, en ik zag op een gegeven moment ook, was dat op de Bemeler, dat zag je de maximum stijgingspercentage. Nee, dat klopt niet. Dat is 22. Ik heb het met eigen ogen gezien. Dat is niet 14, dat is 22%.
Ja, nee, dat was de Kouberg natuurlijk ook, hè? Dat was, of niet de Kouberg, de Keutenberg.
De Keutenberg, was het. Ja, die
dat was de Keutenberg. Dat was echt een hel, hè, Hans, die Keutenberg.
Heel eerlijk, daar ben ik halverwege afgestapt en te voet verder gegaan. Dat zat dan ook op het einde van onze rit en toen was het helemaal op.
Ja.
Maar dat was echt wel een en als je dan die profs daarover ziet fietsen, niet dan normaal, denk je van... Weet je, dat ziet er dan zo vlot uit dat je denkt van, oh ja, dat valt precies wel mee. Maar als je er zelf beneden staat en je kijkt gewoon omhoog, dan zie je ook die 22%.
Ja, maar dat is het gekke. Want als je dan inderdaad op tv zit te kijken, dan denk je... En niet alleen omdat zij zo soepel en zo hard rijden, maar je ziet de stijlheid er gewoon niet vanaf. Maar als die Keutenberg, dat is echt letterlijk een muur waar je gewoon tegenop botst eigenlijk, hè Hans?
Ja, klopt. Ja, ik ben hem naar beneden gefietst en langs de andere kant... Dat is met de remmen dicht, want dat is zo stijl ook die afdaling. En je komt echt midden in het centrum terug terecht. Er staan ook grote borden van dat je snelheid moet minderen en dat het gevaarlijk kruispunt is. En dat is het ook wel. Dus het, een hele pittige. Maar ik vond dat wel leuk om er naar te kijken en dan die referentiepunten te hebben van, oh ja, hier hebben wij ook gefietst. Iets wat minder betreft, snel weliswaar. Iets minder snel.
Wat dat betreft wil ik, ik doe toch even een shout-out dan. Mocht je inderdaad zaterdag die toertocht hebben gedaan, ga echt even naar performanceposter.nl, want ook daar hebben ze toffe designs van, zag ik net. En Hans, weet je, ik hoef er geen reclame voor te maken, maar ik zeg het gewoon omdat ik het echt vet vind. Ik ga er wel even eentje bestellen voor mijn Challenge Road of zo, hoor.
Ja, dat is toch wel echt wel een mooie.
Ik ben het wel, wat dat betreft ben ik wel mee eens. Ik ben ook zo iemand die, ik hang mijn medailles ook niet op, weet je wel. Ik gooi dat ook in een doos of ik gooi het soms zelfs weg. Het doet me allemaal niet zoveel. Maar dat is gewoon omdat het zo... Ja, wat heb je aan een medaille of zo? Maar zo'n poster, dat kan je natuurlijk wel echt gewoon heel mooi, een hele mooie plek geven of zo. Dat vind ik wel cool.
Ja, nee, inderdaad. En als je daar dan je medaille bij ophangt en je nummer bijvoorbeeld, dan heb je...
Ja, dat is ook vet. Dus, Hans. Nou, laten we hem afsluiten. Het is een mooie aflevering geweest. Het is een aflevering geweest waarin we teruggeblikt hebben op... Nou, misschien wel het grootste Nederlandse triathlon succes ooit. En een van de grootste Belgische successen ooit ook. Het was echt een prachtig weekend.
Nog één vraag voordat we weg zijn. Hè? Want ik ben een klaagje geweest over dat er over Pieter Hemerijk niks verschenen is. Hoe zat het over Jurie Keulen? Heb jij dat gemerkt in de Nederlandse
pers? Nee hoor, zelfde. Je leest er niks over. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik snap jouw kritiek. En ik heb dat natuurlijk zelf ook. Maar het verbaast me niet meer. Jou wel?
Nee, het verbaast me ook niet super hard. Het geeft wel aan dat de T100 nog wel een beetje aan zijn imago als WK-reeks moet werken. Ik denk dat ze misschien ook daar wat meer moeten op gaan inzetten. Ik had er zelf geen zin in om elke keer in de titel te gaan verwerken van Pieter Hemerijk podium in tweede reeks van wereldbeker. Want ja, je hebt zoveel wereldbeker, hè, in triathlon, dat het moeilijk wordt om dat duidelijk te maken aan de mensen. Maar in principe komt het daarop neer. En in andere sporten, als je dan een Belg hebt op het podium van een wereldbekerwedstrijd, ja, dan komt dat vaak wel in de pers. Dus T100 moet daar nog wel een beetje aan werken. Ze doen dat goed op social media, maar echt naar de pers toe, ja, is er nog wat werk aan de winkel. Merk ik ook naar ons, want ik krijg dan een link door bijvoorbeeld naar een fotopagina waar ik foto's zou moeten kunnen vinden van Singapore, maar daar staan er alleen van Miami op. Dus sommige dingen gaan gewoon nog altijd niet goed op dat vlak.
Ja, het zijn ook een beetje opstartproblemen nog, en ik verwacht wel dat het de betere kant op gaat. De livestream was echt een stuk beter, dus dat was top. En we gaan het zien over... Ja, het is wel even wachten. 7-8 weekjes, geloof ik, tot San Francisco, juni.
Ja, dat wordt wel een iconus.
De derde wedstrijd ons brengt. Maar eerst aankomend weekend, Hans, met... Dat wordt echt een iconus. En aankomend weekend wordt ook een iconisch weekend met hele mooie wedstrijden. En die gaan wij volgende week gewoon weer met elkaar bespreken in de nieuwe Triathlon Praat.
Tot dan.